En straks zullen we zingen in antwoord op de overdenking uit de bundel van de opwekking 680. Iedereen zoekt naar liefde. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen van mij, jongens en meisjes. Ja, wel een pittige vraag, bedacht ik. We staan op punt om de vakantieperiode in te gaan en dan toch wel even een vraag om over na te denken, op te kouwen, zou je denken. Want de vraag is, wat is nou jouw levensdoel? Een hele grote vraag, hè, van waarom ben ik hier op aarde? Waar ben ik toe geroepen? Ik denk als je de straat op gaat, de winkels zijn hier vlakbij, dus je kan mensen aanschieten en vragen van, ja, waarom ben je eigenlijk hier? Wat probeer je te bereiken in het leven? Nou ja, ik denk dat de meeste mensen zullen zeggen van zoiets van, ja, ik probeer mijn leven zo aangenaam mogelijk te maken. Ja, goed zijn voor mijn partner, voor mijn kinderen, voor de familie, vrienden. Dat een beetje toch. Maar als wij enkel onze kaarten op dit leven vestigen, dan heeft Jezus nog wel tegen ons iets te vertellen. Want als we alleen maar bezig zijn met dit aardse leven, gaan voor een prettig leven, een goed leven waarin we zoveel mogelijk verdienen, het een beetje maken, dan zegt hij, wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schade leidt aan zijn ziel, staat er in een oudere vertaling. Dan zeg je van, nou ja, hele wereld winnen. Nou ja, dat hoeft ook weer niet. Misschien denken we dan aan de hele rijken van deze aarde, zoals Bill Gates of zo. Maar wij nemen ook wel genoegen met wat minder, toch, hè? Maar het gaat eigenlijk om het principe, denk ik, hè? Dat Jezus zegt van, ja, als je alleen maar gefocust bent op dit aardse bestaan en daar al je tijd en energie in stopt en daar je sterk voor maakt, ja, wat heb je dan uiteindelijk in handen? Wat heeft Bill Gates in handen als die eenmaal voor God verschijnt? Zijn geld kan hij niet meenemen, zijn bezit kan hij niet meenemen. Ja, eigenlijk blijft er niet zoveel meer van je over, hè? Als je al je dingen van dit leven achter je moet laten. Ik had dat een beetje een ervaring. Ik ben op een gegeven moment naar Amerika gegaan. Daar heb ik mijn theologieopleiding gedaan. En dat was ook een levensles. Want ik kende daar niemand. Ik ging naar een plek in St. Louis in Amerika. En ik kwam daar en ik was een nobody voor. Niemand kende mij, ik had geen verleden, ik had geen vrienden. Ik kwam daar helemaal ontdaan van de dingen waar je je anders een beetje achter verbergt. Of waardoor je iemand bent, je familie of wie dan ook. En ik dacht, zo moet het een beetje zijn als we laten God verschijnen. Dat we bijna het gevoel hebben, het gevoel hebben, misschien is het ook wel letterlijk zo, dat we naakt voor God verschijnen. Niks om je achter te verbergen. Dat is eigenlijk wel een goed beeld om vast te houden. Ook als we nadenken over, ja, waarom ben ik hier nou op aarde? Waartoe ben ik nu geroepen? Dan willen we gaan luisteren naar Jezus, wat hij ons te vertellen heeft. En daarover gaan nadenken. We pakken zo een stukje tekst uit Lucas 9. En het gedeelte dat voorafgaand gaat over de uitzending van de 12 en daarna uitzending van de 72. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dat heeft iets met, we zijn geroepen om de wereld in te gaan, dat zeker, maar dat gaat nog veel verder dan dat, zullen we zien. Laten we gewoon maar gaan luisteren. Is er iemand die de schriftlezing doet of nee? Oh, dat ga ik gewoon zelf doen dan. Lucas 9 en we lezen de versen 18 tot en met 26. Als eerste en daarna nog 51 tot 62. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hem de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden: Johannes de Doper. Maar anderen zeggen Elia en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan. Hij zei tegen hen: en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde: de door God gezonden Messias. Hij gebood hun uitdrukkelijk dat tegen niemand te zeggen. Hij zei: de mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood. Maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Tegen allen zei hij: wie achter mij wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Als iemand zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal de mensenzoon zich ook voor hem schamen, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. En dan lezen we verder in vers 51. Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Maar hij stuurde boden voor zich uit in een Samaritaans dorp waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden. Wilden dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren? Hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Terwijl ze verder hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ik zal u volgen, waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem: de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. Tegen een ander zei hij: volg mij. Maar deze zei: Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem: laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei: ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei: wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover schriftlezing. Ja, we denken na over deze tekst aan de hand van het thema geroepen om Jezus na te volgen. We kijken naar twee dingen. Allereerst dat Jezus ons uitnodigt om bij hem te komen. Maar hij daagt ons natuurlijk ook heel sterk uit. Jezus navolgen, dat is nog wel een uitdaging. Wat mij trof laatst ook toen ik die tekst nog eens zat te beluisteren. Toen dacht ik van ja, het is eigenlijk wel heel bijzonder, hè, dat Jezus als eerste vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Het is als het ware de sleutel tot alles, tot het goed verstaan van deze tekst, maar ook goed verstaan van ons leven. Als wij snappen wie Jezus is, wie God is, daar begint het mee. Nou, wie worden er opgeroepen om hem te volgen? Eigenlijk, zoals het lied zegt, alle kinderen mogen komen, maar ook alle mensen mogen komen. En voor Joodse mensen waren de Samaritanen niet mensen die hoog aan de ladder stonden. Integendeel. Maar zelfs de Samaritanen mogen komen. Nou is er wel iets bijzonders aan de hand in dat gedeelte wat we gelezen hebben. Dat ze Jezus eigenlijk niet wilden. En het was een grof schandaal. Onze cultuur zit een beetje anders in elkaar. Maar in de Oosterse cultuur is gastvrijheid is een van de belangrijkste dingen die je beoefent. En als je dan niet gastvrij bent. En in die zin hadden de discipelen natuurlijk ook wel een punt, hè, van ja, als je Jezus niet verwelkomt, nou, dan ben je wel verkeerd bezig. Zullen we dan maar vuur uit de hemel laten komen en die mensen laten verteren? Ze weten beslist niet wat ze doen. Nou, dat weten ze inderdaad niet, maar Jezus wijst hen streng terecht. In een ontwetendheid doen ze domme dingen, maar de tijd van oordeel is nog niet gekomen. Het is nu een tijd van genade, een tijd van uitnodiging. Jezus roept ons op om naar hem toe te komen. En ook al zijn die mensen stevig verblind, nog niet de tijd van oordeel. Later zou Jezus zeggen tegen zijn leerlingen, ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken en wat zou ik graag willen dat het al brandde. Ik moet een doop ondergaan en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. Eigenlijk spreekt hij van de reden waarom hij hier gekomen is op aarde. Hij is niet gekomen om dat vuur te ontsteken en daar anderen mee te oordelen. Maar hij is juist gekomen om dat vuur zelf op zich te nemen. Zodat wij mensen dat vuur niet zullen krijgen. En niet verteerd zullen worden door dat vuur. En hij heeft het ook over een doop die hij moet ondergaan. Hij moet inderdaad sterven en weer opstaan. Ik vind het altijd zo troostvol om te bedenken in Australië, waar een van de kinderen naartoe gaat deze zomer. En niet alleen hij, waarschijnlijk ook zijn ouders. Maar heb je nog wel eens grote branden? Wat ze dan doen om te voorkomen dat het nog verder brandt of dat je door het vuur verteerd wordt, is dat ze heel bewust stukken land in brand steken. Om te voorkomen dat het vuur verder kan gaan. Maar waar het vuur al geweest is, daar kan het niet nog een keer komen. En als Jezus dat zich door het vuur laat verbranden, als het ware, dan kunnen we rustig naar hem vluchten. Dan zitten we op veilige grond. Dan zijn we veilig bij Jezus. En eigenlijk is dat de uitnodiging, hè? Dat we bij hem schuilen, dat we naar hem toe gaan, dat we leren beseffen dat hij zijn leven voor ons gegeven heeft, dat hij voor ons gestorven is, maar ook weer opgestaan is, dat we bij hem moeten zijn. Betekent zoveel dat we beseffen dat we leven enkel van genade. En dat is misschien ook meteen de uitdaging. Het is een uitnodiging om bij hem te komen. Maar het is ook een uitnodiging te leren leven van genade. Je ziet het aan de volgelingen van Jezus, dus zijn discipelen. Die zeggen, laten maar vuur uit de hemel komen. Dat gebeurde toen bij Elia ook. Hè. Toen de soldaten naar hem toegestuurd werden. Volgens mij wel tot 3 keer toe. Er kwam er vuur uit de hemel. Nou, Jezus is wel wat meer als Elia. Nee, als wij beseffen dat we enkel door genade gered zijn, dat betekent ook dat we op een andere manier gaan leven. Dat we niet naar onze medemens kijken en denken van, oh, die is slecht. Dat wij niet slecht zijn, dat is dankzij Gods genade. Dat is ook een uitdaging om naar te leven. Beseffen dat we alles van God gekregen hebben. Maar ook dat we hem toebehoren. Want als Jezus zijn leven voor ons gegeven heeft, zoals de Heidelbergse catechismus dat ook zegt, wat is uw enige troost in leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe heiland Jezus Christus. Dus ik ben gekocht en ik ben ook betaald. Ik ben nu eigendom van hem. Maar dat betekent dat hij zeggenschap over mijn leven heeft. Dat ik niet in eerste instantie zelf degene ben die bepaalt wat goed voor mij is. Maar dat ik mijn oor te luisteren leg en hem vraag. Heer Jezus, zeg maar, wat wilt u dat ik doe? En dat betekent heel vaak ook dat we dingen die we misschien wel willen, dat we die loslaten. Dat is onszelf verloochenen. Dat is ons oude leven opgeven. Oude leven is ook een leven waarin we onze identiteit ophangen aan ons succes, aan ons werk, aan ons inkomen, aan wat de mensen over ons zeggen. Maar leren leven van genade is beseffen van, ik heb het allemaal voor niets onverdiend van God ontvangen. Ik ben zijn kind. En ik kan alleen maar op mijn knieën om hem daarvoor te loven en te prijzen en te danken. Dat is ook de uitdaging waar wij voor staan. Want als Jezus ook onze Heer is, betekent dus ook dat we al onze prioriteiten moeten bijstellen. Dat we niet moeten gaan voor waar de meeste mensen van dit leven voor gaan, voor huis en voor haard. Zoals blijkt ook uit die verse 57 tot en met 58. Daar staat, terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hen, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Maar het lijkt dat Jezus hem doorziet. En hij zegt, ja, de vossen hebben holen en de vogels hebben mesten. Maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd rusten kan leggen. Misschien was het wel iemand die zo gehecht was aan zijn huis en zijn haard. Maar wil je nou echt dat loslaten? Wil je nou echt mij volgen? Ben je bereid dat op te geven? Toch zie je dat telkens in de Bijbel terug, hè? Dat God mensen roept uit hun omgeving. Denk aan Abraham, de vader van alle gelovigen, die moest ook alles achterlaten en op weg gaan zonder te weten wat hij zou ontvangen. En de volgende uitdaging vinden we in de versen 59 tot met 60. Daar staat tegen ander zei hij, volg mij. Maar die zegt van ja, sta mij eerst toe terug te gaan om mijn vader te begraven. Nou, denken wij misschien, zijn vader was net gestorven of zo. Nou, dat denk ik niet, want in die samenleving, die cultuur, was het gewoon om heel snel de doden te begraven. Dus als hij zijn vader overleden was, dan was hij daar ook niet geweest. Eigenlijk wil hij zeggen van, ik wil u wel volgen, maar later. Ik moet eerst even aan mijn carrière werken, zouden wij misschien zeggen. Maar hij zegt van, ik wil graag eerst voor mijn vader zorgen. En op zich natuurlijk een heel mooi ding. Maar Jezus zegt van, laat de doden hun doden begraven. Jij, dat is nogal een pittige uitspraak, vind ik. Maar jij hebt de geest van God in je, ga daarmee aan de slag. Doe er wat mee. En in de volgende versen, 61 tot 62, zien we een nieuwe uitdaging. Weer tegen anderen zei, ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Eigenlijk moet je altijd je focus op Jezus en op zijn koninkrijk hebben. Doe je dat niet, dan zegt Jezus, heel confronterend, daar ben je niet geschikt voor het koninkrijk van God. Als je aan het ploegen bent, dan moet je goed opletten dat er geen stenen zitten en je moet gefocust blijven op Jezus en op zijn koninkrijk. Dat is de uitdaging die we teruglezen in deze tekst. En dan kan je er misschien wat overweldigd van worden, van tjonge. Ik dacht toch dat de christelijke boodschap een boodschap van liefde was, van onvoorwaardelijke acceptatie. Dat is het nu nog steeds. We worden uit genade gered. En dankzij Jezus Christus zijn we welkom bij onze Vader in de hemel. En wat verandert er dan? Dat het niet een manier gaat worden gehoorzamen aan Jezus om de liefde van God de Vader te ontvangen. Nee, het is al volbracht. Jezus heeft zijn leven al gegeven en het is, de prijs is volledig betaald. Dus we zijn geaccepteerd, we zijn geliefd. We kunnen zelfs niks doen om die liefde groter te maken. Dus er is iets anders wat ons drijft. Het is niet het moeten, maar het willen. Omdat we weten dat we geliefd zijn door onze Vader in de hemel. En dat beweegt ons. De liefde van God dringt ons, drijft ons, zegt Paulus ergens in een van zijn brieven. We mogen de Heere God dienen. En ik zag dat laatst nog heel mooi terug ook. Tim Keller, waarschijnlijk, zullen mensen zijn die hem ook kennen, die is zo pas overleden. Het heeft ook wel een beetje te maken, ik heb mijn studie in Amerika gedaan en toch wat, altijd wat meer gericht op Amerika geweest. En ook al een aantal keren ontmoet tijdens een lezing. Maar de hele gedachtenwereld, dat spreekt me heel erg aan. En nou was hij overleden en het leek wel of er een goede vriend overleden was. Maar ik dacht, wat bijzonder hè, dat hij zoveel heeft mogen betekenen. Want heel veel mensen hadden dat gevoel hè, van ja, we verliezen een heel belangrijk persoon. Hier wat dichterbij in Nederland, King Gaban, toen zij overleed, toen waren ook heel veel mensen diep geraakt. Omdat zij zoveel had mogen betekenen met haar muziek, maar ook met haar getuigenis. De manier waarop zij in het leven stond. Dus we moeten niet denken van ik moet. We mogen. We mogen gedreven door de liefde die ons gegeven is, onze medemens gaan dienen, God gaan dienen. Geroepen om Jezus na te volgen. We hebben stilgestaan bij die uitnodigingen, dat we bij Jezus welkom zijn, dat hij ons uitnodigt om in zijn nabijheid te komen. We hebben ook gekeken naar die uitdagingen om hem na te volgen, om in zijn voetspoor te gaan, om hem volgende ook iets van ons oude leven, of het liefst heel ons oude leven op te geven. Dat nieuwe leven met hem te ontdekken. Dan lijkt het een beetje, dacht ik, van moeten we dan allemaal zendeling worden? Moeten we dan allemaal dominee worden? Moeten we dan allemaal... Ik vond vanmorgen, luister naar YouVersion. Tekst van vandaag is uit Colossense 3. De vers 23 en 24 en daar staat een hele mooie tekst. Wat u ook doet, doe het van harte. alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Dus wat je beroep of wat je ook mee bezig mag zijn, je mag het altijd doen alsof je het voor de Heere God doet. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. En dan staat er nog een keer, dien Christus, hij is uw meester. Ja, mooi dat je ook op die manier in het leven mag staan. Dat je ook zelfs in de dingen van alle dag Christus voor ogen mag hebben en het uit liefde voor hem mag doen. Je schoonmaak, werkzaamheden, je kinderen naar school brengen. Heel veel dingen van het dagelijks leven. Doe het alsof je Christus dient. Geroepen om Jezus na te volgen. Maar ik dacht van ja, het gaat er uiteindelijk om dat het een manier van leven wordt. Dat het een onze cultuur gaat worden. Er is een boek van Mike Breen, is het volgens mij. Dat heeft cultuur van discipelschap. Daar heb ik een plaatje uitgehaald. Dat verschijnt nu ook in beeld. En ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi plaatje. Want er komen die twee punten, uitdaging en uitnodiging, ook weer in terug. En ik begin rechts onderen. Als je heel veel uitdaging hebt, maar weinig uitnodiging, ja, dan wordt het een hele stressvol gebeuren. Die uitnodiging kan je ook zien als een sterke relatie met God, met Jezus Christus. Als je alleen maar het gevoel hebt van ik moet en ik moet, maar je hebt niet die band met God, ja, dan wordt het een hele erge ontmoedigende cultuur. En als je weinig uitdaging, stap je linksonder. Weinig uitdaging hebt en weinig uitnodiging, dan wordt het een hele apathische cultuur, een saaie cultuur, waar niemand warm of koud wordt. Dan gebeurt er ook niks. Linksboven, daar staat predikanten kwadrant, knusse cultuur. Kan het makkelijk worden in de kerk? En het is natuurlijk ook mooi, hè? Als we ervaren dat we welkom zijn in de gemeente, dat we er mogen zijn. En ik vind dat is een heel belangrijk onderdeel. Maar ervaren we ook nog de uitdaging in ons leven? Horen we ook nog Jezus' stem in ons leven, die ons uitdaagt om hem na te volgen, ons leven op te geven, het oude te verliezen en het nieuwe te vinden. En dat vind je terug in die discipelschapscultuur rechtsbovenin. Veel uitdaging, maar ook veel uitnodiging. Een sterke band met Jezus hebben we nodig om ook die uitdaging aan te kunnen, hè, die Jezus ons geeft. Geroepen om Jezus na te volgen. Ja, laten we. Oh, ik heb nog een aantal vragen waar je de komende tijd over na kan denken. Voel jij je welkom, veilig bij Jezus? Voel jij je uitgedaagd door Jezus? En waar plaats jij jezelf in deze figuur? En wat herken je in de kerk of in de kring waar jij onderdeel van uitmaakt? Nou ja, we hebben nog een hele zomer voor ons, dus genoeg tijd om er eens over na te denken. Hoe dat het met jouw leven zit, hoe dat het met de kerk zit of met de kringen waar je onderdeel van uitmaakt. Laten we de Heere God daarvoor ook bidden. Vader in de hemel, ik dank u dat we geroepen zijn om Jezus na te volgen. Dat hij zijn leven gegeven heeft als losprijs voor ons allen. En ik bid dat we mogen groeien in die twee elementen. Dat we ons inderdaad welkom voelen bij Jezus. Dat we inderdaad ervaren dat we een sterke band met hem hebben. En dat we daarom ook die uitdaging die hij voor ons legt aankunnen, Heere God. Maar we beseffen en beleiden dat we daarin afhankelijk zijn van hem, van u. Wilt u ons dat schenken en mogen we hem al volgende meer en meer naar zijn evenbeeld veranderd worden. Dat bidden we u uit genade om Jezus wil. Amen.